Tot de volgende week. Dan ben ik terug. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren. Groeten de ballen, hoi je.
Venlo. Laat je betoveren door de samensmelting van lichtkunst en natuur in Kasteeltuinen Arsen. Ontdek in de avonden van 10 oktober tot en met 1 november de magische wereld van Enchanted Gardens. Enchantedgardens.nl.
Het gevoel van thuis is het gevoel van pools wonen en slapen. Met alles om van je huis een thuis te maken. Van vloeren tot meubels en persoonlijk interieuradvies. Voel je thuis bij Pools in Horst. Uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van Limburg 2023.
Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk je op pools.nl.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Casper Meijer met het NOS Journaal. CDA-leider Bontebal vindt dat het meest realistische kabinet een regering door het midden is. Dat zei hij in het debat van het midden in het tv-programma Café Kokkelman. Bontebal zei dat VVD-leider Jessel Gus en GroenLinks-PvdA-leider Timmermans niet eindeloos hun verschillen moeten benadrukken, omdat er straks ook een stabiel kabinet moet worden gevormd. De CDA-voorman noemt het belangrijk dat de partijen uit de impasse komen. Een klein schilderij van Picasso dat begin deze maand kwijtraakte is weer terecht. Het schilderij raakte zoek toen het naar een tentoonstelling werd vervoerd van Madrid naar Granada. De politie meldt nu dat het waarschijnlijk nooit is ingeladen, maar in Madrid in de deuropening is blijven staan. Vermoedelijk heeft een buurvrouw het meegenomen omdat ze dacht dat het een verloren pakketje was. Later hoorde ze over de vermiste Picasso en belde ze de politie. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht tenminste 8 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. De burgemeester van de stad zegt dat meerdere gebouwen en auto's in brand staan. In de getroffen panden zou niemand wonen. Voor de explosies waarschuwde de Oekraïnse luchtmacht al voor ballistische raketten die Rusland zou gaan afvuren. De Thaise oud-koningin Sirikit is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was de moeder van de huidige koning en weduwe van voormalige koning Bhumibol, met wie ze het land 70 jaar leidde. Samen zetten ze het land op de kaart met internationale reizen en ontmoetingen met president Eisenhower, koningin Juliana en Elvis Presley. Sirikit werd gezien als moeder van het land. Vanwege haar overlijden zal het Thaise koningshuis een jaar in rouw zijn. Het weer, het is wisselvallig met veel bewolking en buien. Aan de kust een stevige noordwestenwind met kans op zware windstoten. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen vooral in het noorden en midden van het land regen. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden te melden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Kaarbundel. Wolweverstraat, Venlo Noord.
Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
Kies voor een smakelijke, gezonde en dagverse maaltijd. Kies voor de kwaliteit van Keurslagerij De Kaarbundel.
Het is zaterdag 25 oktober 2025. De spanning in Nederland stijgt ten top. Nog 3 dagen voordat de stemlokalen opengaan. Zelf ervaar ik het als een van de spannendste verkiezingen ooit. Zet de ruk naar rechts zich voort. Wint het midden aan kracht. Slaat links zijn slag en krabbelen ze uit de impasse. Wie wordt de grootste? Blijft ons land regeerbaar? Worden de problemen in en van het land daadwerkelijk in een keer opgepakt? En wat gaat dat alles betekenen voor de regio? En hoe kijken de verkiesbare kandidaten uit Noord- en Midden-Limburg er tegenaan? En wat zien zij als belangrijkste items? Is de regio ook goed vertegenwoordigd met 3 verkiesbare kandidaten? Althans, als we de peilingen moeten geloven, maar die willen nog wel eens een keer wisselen. In een open gesprek en aan de hand van een aantal stellingen praten we erover met Geert Gabriels van de combinatie Partij van Arbeid GroenLinks, Marcel Hanega van het CDA en Mark Vervuurt van D66. Heren, welkom. Geert Gabriels, jij bent voor Venlo een beetje een onbekende gast. Mark Vervuurt kennen we als raadslid van Venlo. Marcel Hanega kennen we omdat hij een paar keer hier is geweest en hij zit in de Staten. Geert, jij bent gedeputeerde geweest en lid van Provinciale Staten. En nu al hoe lang in de Kamer?
Ik zit nu 2 jaar in de Kamer. En Venlo zou me kunnen kennen omdat ik hier die laat en loswal heb geopend, omdat ik hier regelmatig als gedeputeerde geweest ben. Misschien wel dat sommige mensen me daar wel nog wel van kennen.
Okay. Dus geen onbekende in Venlo, maar je komt uit Wiert, hè?
Ik ben een Wierterjong, in Wiert geboren en getogen.
Oké, en volop het Wierter dialect.
Daar hoor ik van platkallen, ja.
Oké. Goed, de column die is in handen van Paul Seelen. Paul, waar ga je het over hebben vandaag?
Over of cijfers echt toe doen.
En met een link naar de politiek?
Met een link naar de politiek, ja.
Oké. En de presentatie is in handen van ondergetekende Jan Kessels. En we gaan naar muziek en wel Rowan Hezen met De Piel in Brand.
Nog heel klein was, van het leven niks begreep, alleen maar spullood en sleep. Toen ik nog zo klein was, dat ik op de tenen moest gaan staan om te kijken naar de maan. Witte strepen in de lucht, geknepte ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. Zoveel later hoor nog na nog even in haar bed. We gaan weer op, geen sloop en de hemel was verrooid. Mist hing op het land. Zoveel later stond de piel in brand. Voor storend dromen, er waart een baas van iedereen, vroeg met de sterkste alleen. Lang liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend had. Gaat het maar met die ding druk, groot er weer hem wat God die echt wel al de woorden niet. En zo is later, hoor nog na, nog even en naar bed. Ga weer op, geen sloop en de hemel was verrooid. wist heel wat lang. Zomers laat, daar stond de pier in brand.
Ja, dit was De Peel in Brand van Roenese. En als getogen jongen aan de rand van De Peel kan ik me dat nog herinneren dat er regelmatig branden waren in De Peel. En nog steeds. Goed, heren, welkom. Mark Vervuurt, Geert Gabriels en Marcel Hanegraaf. Jullie zijn kandidaten die ervan uitgaande dat de peilingen enigszins kloppen. Althans, ja, voor Geert zijn de peilingen eigenlijk niet meer zo belangrijk. Jij staat op plek 22.
19.
Ja. En de vorige keer stond jij op
15.
Dus je bent ietsjes gezakt. Was dat teleurstellend trouwens?
Nee. We hebben echt superveel goede kandidaten. En bijvoorbeeld op nummer 6 is Marjolein Moorman uit Amsterdam erbij gekomen. Ja. Dus wij kunnen nog heel veel van dit soort lijsten maken. Ik vind het helemaal prima.
Allemaal geschikte kandidaten. Marcel, jij staat op 22.
Dat klopt.
En voor jou is het een beetje wel niet, ligt eraan hoe het CDA zich ontwikkelt nadat Bontebal het verhaal over het bijzonder onderwijs voor de tv uitvoerig heeft.
Wat ongelukkig voor woorden. Ja, nee, dus ik sta op 22 en de peilingen die variëren steeds van zo tussen de 22, 24, 25, 26. Dus ja, het is voor mij spannender dan voor Geert.
Kijk, Mark, jij staat ook op 22.
Ik sta op 25.
Op 25
ja, dus voor mij is het nog iets spannender dan voor Marcel en veel spannender dan voor Geert. Ja.
Oké, maar mocht D66 in het kabinet komen, dan krijg je misschien wat doorstroom waardoor je...
Ja, dan zullen we nog ietsje moeten stijgen in de peilingen. We hebben vertrouwen dat dat gebeurt. En dan gaan we zeer waarschijnlijk het kabinet in. En dan stroomt er wat door en dan is de kans aanwezig.
Mochten jullie alle drie in Den Haag terechtkomen, dan kom ik een keer langs en gaan we samen een biertje drinken.
Zeker.
Met ons vieren, met ons vijven.
Uitstekend
leuk.
Plan.
Gaan we doen. Hey, maar die regio, hè? Als je kijkt naar de kandidatenlijst, ik heb ze hier liggen, een hele plak papier. Ontzettend veel kandidaten uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Eigenlijk relatief weinig verkiesbare kandidaten uit de regio. Waar ligt dat aan? Moeten we daar niet iets aan gaan doen? Moeten we naar een ander stelsel toe waarin die regio's wat sterker vertegenwoordigd gaan worden, Geert Gabriels?
Ja, volgens mij heeft zowel het CDA als GroenLinks Partij van de Arbeid als D66 ook heel veel regiovertegenwoordigers. Dus ik weet niet, de afgelopen jaren bij ons in de fractie bijvoorbeeld zat Hapta Moederhoop uit Friesland en Anita Pijpelijk uit Zeeland. We hebben echt alle provincies zijn vertegenwoordigd. Dus bij ons is dat niet het geval. Dus het is heel belangrijk om wel regionale spreiding te hebben. Je moet wel mensen uit de regio hebben om de gevoelens te vertolken die daar leven. En weten wat er speelt. Maar in onze fractie is dat niet het geval dat er geen spreiding zou zijn.
Mark?
Ja, L1 heeft daar volgens mij vorige week of twee weken geleden een onderzoekje naar gedaan. En als je dan kijkt naar hoeveel mensen er in Limburg wonen en hoeveel mensen er in Nederland wonen, en dan kijkt hoeveel mensen er op die lijst staan, dat Limburg daar eigenlijk helemaal niet zo slecht van afkomt. We zijn ietsje ondervertegenwoordigd, maar dat is echt een heel klein beetje. Maar wat je wel ziet is dat provincies als volgens mij Friesland en met name Noord-Brabant, dat vind ik altijd heel verbazingwekkend. Vooral Noord-Brabant komt er heel erg slecht vanaf. Bij Limburg valt dat wel mee.
Okay.
Het is eens. Hè? Dus, maar het is wel belangrijk inderdaad dat de provincie vertegenwoordigd is. Want je ziet het toch wel. Hè? Ik heb natuurlijk in de Staten gezeten de afgelopen 2 jaar. Geert heeft dat in die periode daarvoor gedaan. Je merkt het wel als er te weinig mensen uit je provincie in Den Haag zitten, dat het moeilijk is om de dossiers die belangrijk zijn voor de provincie, om die echt voor het voetlicht te brengen in Den Haag. Je leeft daar in een bubbel. Hè? Ik werk zelf in Amsterdam, dus ik zie dat gewoon gebeuren. Hoe je daar toch in een bubbel kan terechtkomen en je eigenlijk andere geluiden minder hoort. En dat zorgt er echt voor dat het cruciaal is dat, dat mensen uit de provincie, en dus niet alleen Limburg, maar ook andere provincies, echt in Den Haag terechtkomen. En wat ik ook belangrijk vind is dat de mensen die vanuit de regio daar gaan, die in de Kamer komen, ook het liefst ook blijven wonen in de regio. Want anders ga je hetzelfde effect krijgen. Hè? Als je altijd dezelfde geluiden hoort, dan ga je op een gegeven moment ook zo denken. Dus het is heel cruciaal dat mensen hier hun voet in de klei houden, zodat ze weten wat hier speelt.
Oké. Oh, Mark, waarom heb jij je kandidaat gesteld? Is dat eigenlijk omdat je de regio daar wil promoten?
Promoten zou niet het woord zijn dat ik zou gebruiken. Maar ik vind het wel belangrijk. Kijk, ik ben D66er, dat is mijn partij, daar ben ik lid van, daar sta ik voor. En ik vind het gewoon belangrijk dat mensen in Limburg kunnen stemmen, als zij dat belangrijk vinden, op een Limburgse kandidaat. Ik zou het zelf ook een beetje vreemd vinden als ik zeg maar op een Friese kandidaat of iets dergelijks moest stemmen, omdat die toch gewoon geografisch gezien net iets verder van mij afstaat.
In Friesland kunnen ze op een Limburger stemmen. Hè? Bij de Friese Nationale Partij staat 1 Limburger.
Ja, ja echt. Nee, zit dat of zo, hè? Ja.
Marcel, wat is jouw drive om...
Dus ik heb verschillende drijven, maar een van de belangrijkste redenen is wel dat ik in de Staten gewoon merkte dat het geluid van Limburg toch te vaak te weinig gehoord werd. Hè? Als ik bijvoorbeeld denk aan de ontwikkeling van Gemmelot. Hè? Dus daar hebben we echt grote problemen. Hè? Het staat, onlangs is er ook weer een bedrijf failliet gegaan. En dit is een van de schoonste en meest innoverende chemische sites ter wereld. Dus op het moment dat zoiets wegvalt, is dat een drama voor Limburg. En we hebben toch gezien dat het heel moeilijk was om ons geluid daar te laten horen. Dus dat is 1. En 2, en dat is ook een hele belangrijke, is we zitten hier naast een grens. En naast een grens heb je gewoon andere effecten. Hè? Dus als prijsstijgingen bijvoorbeeld door accijnzen, door btw of door minimumloon dat omhoog zou gaan, dat ga je direct hier voelen. Hè? Dus dat ondernemers hier eigenlijk niet meer kunnen concurreren met bedrijven die net over de grens liggen. En dat is ook een groot probleem.
Okay. Geert, wat is jouw drive?
Ik wil de ervaring die ik als gemeente, in de gemeente, maar ook in de provincie heb opgedaan, en ook de contacten in Limburg op alle vlakken, cultuur, natuur, maar ook economie, gewoon ook daar overbrengen. Dus ik wil gewoon als Limburger in Den Haag en weer naar Den Haag brengen en Den Haag terug naar Limburg brengen, zodat er meer bruggen zijn. En dat kan op alle vlakken. Hè. Dus op het woonvlak, ik woon zelf in Weert. Eindhoven loopt over. Dus er is woningbouw. Problematieken zijn er. Huizen worden duurder. Dus het is heel belangrijk om dan ook de regio te vertolken.
Goed, heel mooi. Ja, wat ik merk is 3 politici met politieke drive tot in de haarvaart.
Klopt. Ja,
en zo hoort dat ook. We gaan naar een eerste thema, wonen. Wonen, daar is een heleboel over te doen. Het woord woningnood valt iedere dag wel een aantal keren. Nou is het de vraag of we woningnood hebben of een woningcrisis. Ik zeg altijd, als er woningnood is, dan komt er bloed uit. Dan is de helft van Nederland dakloos. Zo erg is het nog niet. Hebben wij woningnood, Geert Gabriels?
Zeer zeker.
Ook in Limburg?
Zeer zeker. Iedereen kent wel mensen die een kind thuis hebben zitten op een zolderkamer, of mensen die gescheiden zijn en geen huis kunnen vinden. Dat is echt heel schrijnend, want je kunt niet verder met je leven. Een eigen thuis is een eigen plek, een eigen vervolg voor je, om je leven verder op te bouwen. Dus ook in Limburg is er een wooncrisis. En dat is gewoon in heel Nederland het geval.
Marcel knikt ijverig ja.
Ja, we hebben een enorme crisis als het gaat om wonen. Het CDA heeft het ook echt op 1 gezet in het partijprogramma als het probleem wat we het meeste moeten oplossen. En daarom frustreert mij ook wel een beetje de debatten die we hebben gezien tot nu toe. Want die gaan er maar over 1 ding en dat is weer migratie. En zelfs als het over wonen gaat, gaat het alleen maar over statushouders die dan voorrang zouden krijgen. Terwijl de grote obstakels voor wonen zijn gewoon netcongestie, dat huizen geen stroom kunnen krijgen, dat we een stikstofcrisis hebben en dat we daardoor geen vergunningen kunnen afgeven, en dat de regeldruk gewoon enorm uit de hand is gelopen. Ik hoor dat niet in debatten, omdat er maar continu gepoest wordt naar 1 kant. Maar zo lossen we die wooncrisis niet op.
Mike?
Ik kan dat alleen maar onderschrijven. Wij noemen grote ambities in ons verkiezingsprogramma. Hè. We willen 10 nieuwe steden bouwen, zeggen we dan. Dan hoor ik meteen van allemaal mensen van, ja, maar dat is onrealistisch en dat duurt echt tientallen jaren. En daar zit misschien wel een kern van waarheid in. Maar er zit voor mij veel meer de gedachte achter van, wij moeten echt groot gaan denken. We moeten op een veel grotere schaal initiatieven gaan ontplooien.
Jullie gooien er 10 steden bij.
Ja, in zekere zin wel.
Is dat niet de vorm van populisme? 10 steden die bouw je over... Nou, laten we zeggen dat het snel gaat over 15, 20 jaar. Dan hebben we alweer een hele andere demografie. Dan is de generatie, ik zeg altijd de generatie van de jongere ouderen zoals ik... die zijn dan al gehemeld.
En dan? Ja, voor mij spreekt er veel meer de ambitie uit... dat we op een veel grotere schaal moeten gaan denken. En we horen heel vaak, hè, dat zie je ook in de debatten terug... daar is vooral iedereen het eens en iedereen knikt ja... en er is een woningtekort, zien we hier natuurlijk ook weer een beetje. En dan denk ik van ja, wat gaan we dan doen? Dan hoor je altijd dezelfde dingen, dan hoor je splitsen, optoppen... dan komt er een wijkje bij, dan komt er een straatje bij. En dan denk ik, ja, maar op die manier... en dat hebben we afgelopen week in de Venlose gemeenteraad ook weer gezien... op die manier gaan we dat niet halen. Omdat er gewoon heel snel bezwaar reactie komt vanuit de samenleving... dan krimpt de politiek ineen, omdat ze denken... oh nee, mijn stemmers die vinden het niks dat we daar een huis erbij gaan bouwen. En dan klapt het weer dicht. Okay, nee, we moeten doorbraken forceren.
Geert.
Er is nog een ander probleem in deze wooncrisis. En dat is namelijk dat heel veel gronden in bezit zijn... van allerlei speculanten en eigenaren. Waardoor het heel moeilijk is om ook voor overheden... om ook echt betaalbaar te bouwen. En GroenLinks Partij van de Arbeid vindt heel belangrijk... dat we woningbouwcorporaties goedkope leningen verstrekken. En ook grond kopen, zodat we goedkoop... betaalbare woningen kunnen kopen. En volgens mij verschillen de partijen die hier zitten... niet van mening over dat er flink gebouwd moet worden. Waren het niet dat misschien bouwen in het IJmeer... dat wij daar iets anders over denken. Kijk, Limburg heeft een heel goede propositie gedaan... namelijk rondom alle de 6 Intercity-stations. Daar waar de voorzieningen zijn, flink bouwen en de hoogte in. En dat lijkt me verstandig, omdat je dan op de plekken bouwt... waar de vraag is, maar ook... de plekken bouwt waar rondom Intercity stations de voorzieningen zijn en mobiliteit is.
Marcel, ik kom zo bij jou. Geert, toch nog even die vraag. Dat project Limburg Centraal, hè, waarbij er rond stations in de grotere steden gebouwd moet gaan worden. Hoe lang gaat zoiets duren? Als ik kijk hier in Venlo met het rangeerterrein, daar is men al tientallen jaren over bezig. En het gaat waarschijnlijk nog tientallen jaren duren.
Ja, dat zijn er verschillende steden. Bijvoorbeeld bij Roermond is onlangs een vergunning verleend... voor ik weet niet hoeveel woningen nabij het station. In Weert zijn ze nadrukkelijk bezig. Dus in elke stad is dat anders. En beter op plekken waar de voorzieningen al zijn... en waar een intercity station en in ieder geval de mobiliteit aanwezig is.
Maar we zijn hier
in Venlo is de situatie...
Want Venlo moet ook bouwen.
Nou, dan zal er hulp moeten komen vanuit Den Haag... om plekken zoals deze, om hier te helpen. Want Venlo, een groeiende stad, is een knooppunt ook... om hier bij het station te bouwen en Venlo te helpen. Ik wil ook nog even benoemen dat in kleinere dorpen en kernen... waar mensen willen blijven wonen, dat daar ook natuurlijk gebouwd zou moeten worden... zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Marcel.
Ja, kijk, eens hè, dus met een aantal van de voorstellen. Kijk, de reden dat het niet lukt om zo snel te bouwen ook... heeft echt te maken met die vergunningverlening en die regelgeving. Als je ziet hoeveel regels er zijn om een bepaald huis te bouwen... dat slaat echt helemaal nergens op. Het is totaal doorgeschoten. Daar kun je veel meer standaardisering in plaatsen.
Maar wat is dat doorgeschoten?
De hoeken van de trappen, de materiaalkeuzes, enzovoort, enzovoort. Het is allemaal... en het moet allemaal één voor één moet dat goedgekeurd. Dat kost overigens tienduizenden euro's om dat allemaal, laten we zeggen... goed te presenteren, hè, en die vergunningen aan te vragen. Dus dat is één. Maar de tweede is vaak nog belangrijker. En dat zijn die procedures, bezwaren die kunnen worden aangetekend. Slaat nergens op. We zijn bepaalde bezwaren waarvan iedereen weet bij de aanvraaghal... is van compleet kansloos. Laten we in jaren doorlopen naar de Raad van State. Dat kost klauwen met geld. En nog belangrijker, het kost gewoon ontzettend veel tijd. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker gebruikt, maar dit is voor mij van de gekken. Dat wij die stroomkabels willen aanleggen. Hè, dus tussen de Rotterdamse haven en Limburg... die hebben we cruciaal nodig om hier een netcongestie op te lossen. Het duurt 10 jaar om het aan te leggen, waarvan 8 jaar procedures. Okay. Ja, dat kan niet. Dat is niet meer uit te leggen.
Laten we eens even stilstaan bij die procedures. Hè. Die procedures die passen binnen een democratisch bestel. Willen wij nu in dit geval de regels en de procedures afschaffen... Okay. Waarmee we onze democratie toch een beetje pijn gaan doen?
Niet afschaffen.
Nee, maar ik ben het wel eens met Marcel. Kijk, je moet wel een balans zoeken. Hè? Wat we de afgelopen jaren...
Ik stel wel een vraag, hè?
Ja, we willen de democratie niet afschaffen, nee. Maar we hebben heel erg in de afgelopen jaren de balans gelegd... het momentum gelegd bij degene die bij de persoon die er al woont. bij degene die een woning heeft. En wiens uitzicht of wat dan ook, welke redenen er ook opgevoerd worden, dan belemmerd wordt. Terwijl we nu echt heel erg moeten kijken, denk ik, vanuit het perspectief van de woningzoekende. We zien nu dat systeem dat we in de afgelopen jaren, die tradities die we hebben opgebouwd, dat die daar niet echt voor uitgerust zijn. En we moeten denk ik veel meer gaan kijken, maar hoe gaan we nu de persoon die een woning zoekt, hoe gaan we die nu helpen?
Okay, helder.
Hoe gaan we nou in dat kader besluiten nemen?
Geert.
Het grootste probleem is, zoals gezegd, dat er de gronden niet beschikbaar zijn, dat er netcongestie is, drinkwateraansluitingen die er niet zijn en geen vergunningen voor stikstof bijvoorbeeld. Dat is het grootste probleem, dus dat moeten we sowieso oplossen. Maar het is niet de bedoeling dat we bepaalde regels die bijvoorbeeld zorgen voor duurzame woningen of circulaire woningen, dat we die gaan afschaffen. Want je bouwt woningen niet voor de komende 10, 20 jaar, maar voor tientallen jaren. Dus de woningen moeten ook goed zijn, moeten van goede kwaliteit zijn. Dus die regels zou ik niet per definitie buiten oud vuil willen zetten. Het is natuurlijk wel zo dat bezwaar en beroep ten aanzien van wat je allemaal jaren kunt rekken, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Maar dat heeft niets te maken met bijvoorbeeld de wet natuurbescherming of circulariteit. Want je kunt standaard woningen op hoge kwaliteit bouwen, zodat je erover 40 jaar nog comfortabel woont en dat het circulair is. En dat is belangrijk. Dus die regels daar komen wij niet aan.
Mag een bewoner in jouw ogen, Marcel, straks nog wel bezwaar maken als dat tegenover een nieuwe woonwijk komt?
Zeker. Bezwaar is essentieel in een democratie, dus dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, er zijn ontzettend veel bezwaren waarvan je eigenlijk al bij de aanvraag weet, dit is totaal niet in lijn met, laten we zeggen, het bestemmingsplan of met normale regels die we hebben. Je weet al dat het kansloos is. En dat zijn echt ontzettend veel, hè? En dan zou ik zeggen, dan is er één mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Natuurlijk, iedereen heeft dat recht. Maar als dan nee wordt gezegd, waarom moeten we dat dan nog jaren uittrekken om vervolgens uiteindelijk bij de Raad van State uit te komen? Kost tienduizenden euro's overheidsgeld wat we ook in het bouwen van woning kunnen stellen.
Helder.
Plus die tijd.
Ja, nou kun je bouwen tot je een ons weegt, maar als die woningen niet betaalbaar zijn, dan kom je nog nergens. Ik denk dat ook een hele cruciale factor is.
Dat wilde ik graag zeggen.
Dan zijn jullie allemaal, of zeker het CDA, voor aftrekken van de hypotheek, afschaffen van de hypotheek, hoe heet het, aftrekken?
Ja. Ja,
over 30 jaar, maar goed. Ik heb erover na zitten denken. Ik vind het een prima plan op zich. Daardoor zouden de woningen misschien goedkoper worden op termijn. Alleen, PvdA bijvoorbeeld wil via een achterdeur die mensen weer gaan compenseren. Dan kunnen ze toch nog meer uitgeven om een woning te betalen. Is het effect dan niet weg?
Nee, volgens mij hebben wij daar dezelfde mening als collega's van het CDA. Namelijk dat er via de aftrek van de inkomsten, of dat de inkomstenbelasting omlaag gaat. Hè. Dus de hypotheekrenteaftrek gaat bij GroenLinks Partij van de Arbeid, overigens bij D66 en bij het CDA ook, wordt langzaam afgebouwd. En dat wordt dan gecompenseerd doordat de inkomstenbelasting omlaag gaat. Wat ik graag wilde zeggen over die betaalbaarheid is denk ik belangrijk. We hebben woningbouw te zeer aan de markt overgelaten. Er zijn mensen die verdienen aan het woonprobleem van een ander. Er is 6,8 miljard gewoon in de vrije sector huur te veel door huurders betaald. Het is allemaal in de zakken gekomen van mensen die daarin in verdiend hebben. En dat is niet oké. We moeten meer de regie naar de overheid terugtrekken en vanuit de overheid via wooncorporaties meer bouwen en sneller bouwen.
Dan
is het betaalbaar ook.
Het was jullie partij die het had over corporaties nieuwe stijl.
Corporaties nieuwe stijl.
Wat zou dat betekenen?
Nou, dat we dus goedkope leningen kunnen krijgen. Dat woningbouwcorporaties net als vroeger weer een belangrijke rol krijgen en een belangrijkere rol krijgen om gewoon betaalbaar voor sociale huur te bouwen, maar ook voor middenhuur te bouwen. Dus dat breiden we uit. En goedkope leningen te verstrekken en ook die gronden te kopen. Okay. Zodat er een grotere... En die hypotheekrenteaftrek, dat moet gebeuren. Dat is de afgelopen jaren ook gebeurd. En dat huurders profiteren daar bijvoorbeeld niet van. Het is oneerlijk.
Timmermans was daar gisteravond bij. Ik vind Kokkerman helder over zitten. Daar kunnen we uren over praten zitten. Maar die hypotheekaftrek, dat gaat door.
Gaat goed.
De afschaffing. Ja, goed, we moeten deze ronde helaas afmelden. We komen zo meteen terug nadat we geluisterd hebben naar Roxanne van de Police.
Those days are over. You don't have to say a word.
Ja, dit was Roxanne met... dit was The Police met Roxanne. Met Sting nog in de geliederende nummer uit de eind jaren 70. Voordat we naar de tweede gespreksronde gaan, gaan we eerst luisteren naar Paul Seelen, de column. Paul.
Even een andere pad opzetten. Doen cijfers er nog toe? Op de middelbare school was wiskunde mijn slechtste vak. Ik zakte erdoor voor aan de EMA. En moest het opnieuw gaan proberen. Met een andere leraar, meneer Halverkamps. Een Bourgondier met een reusachtige buik die alle vraagstukken placht uit te leggen in glazen bier, wat op ons pubers veel indruk maakte. De man prentte ons in dat wij als alfa's te dom waren om hoge punten voor zijn vak te scoren. Op het eindexamen zouden we 5 opgaves krijgen. 3 daarvan waren als eenvoudig te kwalificeren. Als we ons daarop zouden concentreren en geen fouten zouden maken, zouden we net een 6 halen. Voor het gros van ons genoeg om te slagen. En begin maar niet aan de rest, voegde hij er smalend aan toe. Want dat gaat jullie boven de pet. Omdat ik wist dat de man gelijk had, heb ik zijn advies opgevolgd. En de wonderen waren de wereld nog niet uit. Ik haalde een 6, het hoogste cijfer uit mijn carrière. Cijfers doen ertoe. Sterker nog, ze zijn heilig om je doel te kunnen bereiken. Zo leerde ik van meneer Halverkamps. Met cijfers moet je niet sjoemelen. Dat probeer ik dan ook nooit te doen. Hoe anders manifesteren met name lijsttrekkers uit een bepaalde hoek zich deze verkiezingscampagne? De trend was al langer zichtbaar, maar nu loopt het de spuigaten uit. Het laatste van een lange rij trieste voorbeelden. Tijdens het SBS6-debat van afgelopen donderdag beweerde Geert Wilders met droge ogen dat liefst 37% van de vrijkomende sociale woningen naar statushouders gaat. Het CBS, een normaliter toch betrouwbaar instituut, houdt het op 17%. Toen Wilders dit onder de neus gewreven kreeg, lachte hij schaapachtig. Met cijfers, ofwel feiten, wordt voortdurend gemarchandeerd om stemmen te winnen. En niet alleen door de PVV. Als kiezer weet je langzamerhand niet meer wie je nog kunt vertrouwen. Geen wonder dat het geloof in de politiek steeds verder wegzakt. De waarheid lijkt er niet meer toe te doen. Een zorgelijke ontwikkeling. Voordeel bij een nadeel. Als dit de norm wordt, kan iedereen straks voor zijn wiskunde-examen slagen.
Goed, Paul, bedankt. Reactie vanuit de heren?
Volledig mee eens. Ik bedoel, ik ben wetenschapper. Dus ik heb hier dagelijks mee te maken. Hè, met, laten we zeggen, wat ik lees in kranten. Ik gebruik continu de politiek ook als voorbeeld. Hè, in mijn, ik geef statistiek bijvoorbeeld aan de universiteit. Het is echt tenenkrommend wat voor uitspraken er gedaan worden. En het klopt, het is met name bij bepaalde partijen hoe makkelijk relaties tussen getallen worden gelegd die gewoon pertinente onzin zijn. Alleen het vervelende van deze tijd is, omdat we niet meer, ja, er zijn gewoon verschillende manieren zoals jij je nieuws en je media tot je kan krijgen. Het wordt niet meer gecorrigeerd. Dus je komt er gewoon mee weg. Dus in het SBSS wordt het nog wel, laten we zeggen, gecorrigeerd. Maar ga eens op X of op Facebook. Ja, daar blijven diezelfde getallen gewoon rondzingen. En die worden je ook voor de voeten geworpen, continu. Dit is echt een groot probleem waar we als, ja, ik vind echt een lijn ook moeten trekken in partijen die wel het beste voor hebben met Nederland. Dat we niet meegaan in dat soort retoriek. Want dat, ja, je ziet eigenlijk in de Verenigde Staten hebben wij een voorland over waar je heen kan gaan. En als mensen op een gegeven moment niet meer geloven wat politici zeggen en feiten niet meer belangrijk zijn, ja, dan zie je dat democratie uiteindelijk het ondergeschoven kindje wordt.
Goed. We gaan naar het thema zorg. Als je kijkt naar de begroting landelijk, dan is zelfs meer dan een kwart van de begroting is bestemd voor zorg. En als je nu kijkt naar de campagne, dan heeft zorg eigenlijk een zeer kleine plek in de debatten die we op alle zenders zien. Terwijl zorg toch een van de grootste zorgpunten is voor de toekomst. Geert Gabriels.
Ja, dat vinden wij ook. Zorg is dé plek waar je solidariteit met elkaar toont. Waarin je voor elkaar zorgt. Maar ook dat er voldoende geld beschikbaar is om die zorg te verlenen. Maar ook zo dicht mogelijk bij in de wijk, hè, of bij de mensen thuis. Via zorgzame buurten bijvoorbeeld. Dus er is enerzijds een systeemverandering nodig om zorg ook voor lange termijn in orde te houden. Maar aan de andere kant moet het natuurlijk ook niet bezuinigd worden op de zorg die waardoor mensen misschien zorg gaan mijden. Hè. Dus een eigen risico die bijvoorbeeld bij de VVD naar €440 gaat. Ja, daardoor vinden wij een boete op ziek zijn. En GroenLinks Partij van de Arbeid wil dat eigen risico halveren en de premie omlaag brengen. En dat kan, want we moeten niet een boete op ziek zijn hebben. Mensen moeten niet zorg gaan mijden. Als je ziek bent, dan moet je geholpen worden. En het liefst dicht bij de buurt, thuis.
D66 en het CDA die zeggen we moeten aan die 5%-norm van de NAVO gaan voldoen. Om dat te kunnen halen, moeten we gaan bezuinigen. En een van de onderdelen waar we op gaan bezuinigen is de zorg, Marcel.
Ja, dat klopt. Dus als je ziet, we zijn eigenlijk te goed geworden in zorg. Hè? Dus in de medische wetenschappen. We zien dat we eigenlijk ontzettend veel ziektes nu kunnen behandelen. We kunnen eigenlijk de meest de verschrikkelijke dingen hebben we nu eigenlijk wel een bepaalde behandeling voor. En dat is fantastisch, dat is geweldig. Alleen we weten ook dat kost gewoon ontzettend veel geld. Dus het CDA zegt eigenlijk, we moeten nu gaan nadenken over hoe we op lange termijn die zorg eigenlijk betaalbaar houden. Hè? Want als je ziet naar de ontwikkelingen ook in de zorg, dan is die wel degelijk exponentieel. Hè? Dus we worden niet alleen beter, maar we worden exponentieel beter. Dat betekent dat op termijn ook de kosten gewoon exponentieel gaan stijgen. Ja, en dan vind ik het eigenlijk onverantwoord om te zeggen, we gaan daar niet nu al een debat over voeren van hoe we ervoor gaan zorgen dat we die zorg betaalbaar kunnen houden. Dus dat is wat het CDA zegt. Wij willen op lange termijn willen wij gewoon zorgen dat we dat betaalbaar houden. En op die manier eigenlijk moeten we nu dat debat voeren. Ja, wat kan nog wel en wat kan nog niet?
Mark?
Ja, en ik zou graag willen aanvullen. Kijk, en we hebben het dan over geld, hè. En dat is heel aansprekelijk. En het verhaal wat de heer Gabriels houdt is natuurlijk ook heel aanlokkelijk, hè. Want niemand wil dat iemand die ziek is, dat die dan ook nog daar financiële last van ondervindt. Maar er zit nog een andere kant aan. En die heeft te maken met het personeelstekort. En we zien die discussie natuurlijk nu al enkele jaren in het Zuiderland. We zien dat er op dit moment... Ik werk bij een zorgorganisatie. We zien dat daar ook enorm veel vacatures komen. Dat er heel veel hulpbehoevenden komen. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Maar dat die vacatures gewoon niet gevuld kunnen worden. Dus zelfs als we het geld al hadden, zou ik willen zeggen tegen de heer Gabriels, dan zullen we in de toekomst het alsnog anders moeten gaan inrichten. Omdat de mensen om die zorg te verlenen er gewoon niet meer zijn. En de vraag is dan, hoe ga je daarmee om? En wij nemen denk ik samen met het CDA toch wel enigszins een voorschot op van, nou, laten we gaan kijken hoe we dat in de toekomst beter kunnen gaan inrichten.
Goed, Geert.
Ja, dat vind ik dus een heel zwak verhaal. Want wat er dus gezegd wordt door mijn beide buren hier aan tafel is, omdat er een ander systeem nodig is, gaan we alvast bezuinigen en gaan we alvast miljarden korten. In plaats van dat er bijvoorbeeld gezegd wordt, we gaan in preventie investeren. Hè, dus preventie is ook een middel om de zorgvraag omlaag te brengen. Zorgzame buurten dicht bij de mensen thuis, waarin ook vrijwilligers en het sociale systeem in gemeenschappen een rol kunnen spelen. Dat is een systeemverandering. En die zorgvraag die omlaag gaat en de bezuiniging daarop kan dan later ingeboekt worden. Beide collega's hier van CDA en D66 willen die bezuiniging nu al inboeken. En wij vinden dat onverantwoord. Het is gewoon een politieke keuze. En die politieke keuze neemt GroenLinks Partij van de Arbeid nu niet, omdat wij dat geld in de zorg niet, of wel willen investeren. Omdat de zorg gewoon heel belangrijk is en mensen er heel veel zorgen op maken. Zeker in een vergrijzende provincie als Limburg.
Heer Gabriel, vertelt hij wel het halve verhaal. Want D66 wil ook investeren in preventie. Dat gaat volgens mij zelfs naar 15, 16 miljard euro op de langere termijn. Dus het kan ook naast elkaar bestaan. Hè? Het punt is, het hoofdpunt denk ik, is we kunnen niet door op de huidige voet. En we moeten het anders gaan doen. Wat voor kostenplaatje je daar vervolgens aan hangt, nou goed, daar zouden we denk ik met z'n allen eens een keer een goed gesprek over moeten gaan houden. Maar het is ook een illusie, denk ik, om te zeggen van god, we hebben het geld, dus we gooien het maar tegen de plinten en dan komt het allemaal goed, want we hebben de mensen gewoon niet.
Geert, geld tegen de plinten, hoe gaan jullie het betalen?
Ja, we hebben een inkomensafhankelijke bijdrage, die kennen we met z'n allen. En die inkomensafhankelijke bijdrage, daarin betaalt iedereen een percentage voor, draagt daaraan af. Boven de 70.000 euro verdiensten betalen mensen dat niet, dat percentage. Nou, als je dat ook laat oplopen en mensen, dan kun je daar al een deel van het geld mee ophalen. Tegelijkertijd, kijk, we zijn alle drie hier, zijn we voor een systeemverandering. Hè? Dus er moet de zorg dicht bij huis, ook preventie, dat is het verschil niet. Het is gewoon een politieke keuze om te zeggen, we gaan nu miljarden snijden, zoals het CDA en, nou trouwens, CDA minder, vooral D66 en de VVD doen. En het is een politieke keuze van GroenLinks Partij van de Arbeid om wel in de zorg te investeren. Het is gewoon een keuze. En die keuze die maken wij.
Ja, het is zeker een politieke keuze, omdat uiteindelijk willen wij niet dat die belastingen enorm omhoog gaan. En we willen ook niet dat die vermogensbelasting zo enorm omhoog gaat. Hè. En dat zijn wel degelijk waar uiteindelijk de PvdA GroenLinks dat geld vandaan gaat halen. En ik vind dat zeer onverstandig. Ik vind het immoreel, omdat die belasting is al betaald. Hè. Dus ik vind dat al problematisch om dat dan weer te verhogen. Maar B, het werkt ook gewoon niet. Dit is al zo vaak gesuggereerd. Het ministerie van Financiën zegt altijd, leuk idee, maar dit werkt niet. Want wat je gaat krijgen is, je gaat kapitaalvluchten krijgen. Mensen zetten hun geld ergens anders neer. In Zweden zijn ze gewoon gestopt met dit systeem, omdat ze zagen dat al het kapitaal het land verliet. En uiteindelijk ervoor zorgde dat de economie juist minder sterk werd. Dus dit is echt, dit is een leuk fantasie-idee. Maar we weten al lang in de economie dat dit soort dingen helemaal niet werken. En dus ze gaan dat geld niet ophalen. Dus zullen ze uiteindelijk toch ook dit soort keuzes moeten maken.
Is jullie gedachte daarbij dan niet gebaseerd op de angst? De angst dat kapitaal
Het is geen angst, dat is gewoon empirisch aangetoond. Dit is gewoon in landen al geprobeerd en dat is weer teruggedreven. We betalen al in wereldwijd bijna het meeste vermogensbelasting.
Dan worden we toch eigenlijk gechanteerd door het kapitaal?
Maar dat is natuurlijk een rare gedachte. Kijk, dit is gewoon hoe het realistisch werkt. Als jij je geld kan beleggen ergens in een ander land of in Nederland en mensen doen dat, dan doen ze dat nou eenmaal. Dus je kunt dan wel zeggen, ja, we blijven dat dan toch maar doen. Maar als het niet werkt, dan werkt het niet. In andere landen is het om die reden al teruggedraaid. Dus ik vind dit, kijk, uiteindelijk verzwakt dit zo ontzettend ons investeringsklimaat in Nederland, wat al dramatisch is. En dat is wel mijn grote zorg met GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat zij te weinig rekening houden met dat investeringsklimaat in Nederland, wat onder druk staat. Denk ook aan het omhoog brengen van het minimumloon.
Daar komen we zo meteen op terug.
Waar ik mij zorgen om maak, is de solidariteitsgedachte. En juist in de zorg is het belangrijk dat je solidariteit toont. Als iemand in het ziekenhuis terechtkomt, dat kan geen enkel individu betalen. Daarom betalen we het met collectief. En het is een keuze dat je dat collectief aanpakt, dat je elkaar helpt en dat je solidariteit toont in de zorg. Overigens, de inkomensafhankelijke bijdrage die de echt rijken, laten we zeggen, we hebben 425.000 miljonairs in dit land. En dat groeit telkens en de armoede groeit ook. Het is superbelangrijk dat die een evenredige bijdrage leveren. En dat ook boven de 70.000 euro, wat een enorme verdienst is, mensen gewoon inkomensafhankelijke bijdrage oplopend betalen, zodat we de zorg ook betaalbaar houden en zorg kunnen verlenen. Dit is gewoon een politieke keuze die wij maken.
Mark. Ja, en dan toch nog heel even terugkomen. Hè. We hebben vorige week gezien dat debat tussen Timmermans en Jette, waar Timmermans Rob Jette verweet, zeg maar, dat hij jokte in de CPB-berekeningen. Nou, die CPB-berekeningen die doen we om onderling onze resultaten met elkaar te kunnen vergelijken. Hè. Dan kunnen we een beetje in één referentiekader zeggen van oké, jij zet daar wat meer geld bij en ik zet hier wat minder geld bij en dergelijke. Wat daarbij wel heel relevant is om te vermelden, en dat probeerde Rob Jette ook aan te dragen, maar dat is niet heel goed overgekomen volgens mij, is dat het speelveld niet helemaal gelijk is, omdat, meneer Kessels, de presentator, net ook al naar verwees. We hebben bijvoorbeeld te maken met de investeringen in de NAVO. En daar moeten echt miljarden naartoe. En de meeste partijen die rekenen, die nemen die miljarden mee in de komende 10 jaar, richting 2035. Ja, GroenLinks PvdA, die doen dat tot 2030. En er zijn allemaal goede redenen wellicht voor te verzinnen. Maar dat betekent wel dat je het hebt over 11 miljard euro die ze extra ergens anders in kunnen zetten. Bijvoorbeeld in de zorg, zodat zij kunnen investeren in de zorg. De vraag is natuurlijk wel, op het moment dat wij over die 10 jaar, zeg maar richting 2035, wel die miljarden extra moeten gaan investeren, waar komt dat geld dan vandaan?
Mark, maar die 5% norm van de NAVO, hè, daarvan mag 1,5% geïnvesteerd worden in lokale en landelijke
infrastructuur. Allemaal,
maar ik hoor niemand, geen enkele politieke partij hoor ik praten over bijvoorbeeld bezuiniging bij Rijkswaterstaat op allerlei grote projecten. Want die zou je dan kunnen betalen uit die gelden die naar de NAVO gaan, Geert.
De kern is gewoon dat GroenLinks Partij van de Arbeid gewoon meer in zorg wil investeren dan D66 en het CDA. En daar kun je allerlei dingen over verzinnen. Die keuzes, en daar moet je gewoon eerlijk over zijn, die keuzes worden gemaakt. En GroenLinks Partij van de Arbeid kiest ervoor om in de zorg te investeren.
En dat is heel nobel, maar de vraag is dan natuurlijk wel ook, waar komt dat geld vandaan? En daar moet ook een eerlijk verhaal over verteld.
We hebben een doorrekening gehad en de koopkracht gaat vooruit, de economie gaat vooruit. Iedereen heeft hier een doorrekening gemaakt en het is gewoon een politieke keuze en het kan.
Ja. Laatste woorden in deze ronde aan Marcel.
Ja, in die doorrekening, daar wordt expliciet geen rekening gehouden met grenseffecten. Dus daar wordt geen rekening gehouden met kapitaalvluchten die worden gedaan. Je kan het gewoon nazoeken, dat geven ze zelf ook toe. Dus dat betekent wel degelijk dat als je dit soort beleid gaat doorvoeren, dat er bij GroenLinks PvdA gewoon geldtekort gaat komen. En ik kan al op de vingers aftikken, dan gaat het uiteindelijk ofwel een enorme belasting verhogen voor de middenklasse, ofwel, uiteindelijk moeten zij ook gaan bezuinigen in die zorg. Dus het klinkt leuk en het is inderdaad een politieke keuze, maar ik denk wel een verstandige politieke keuze die het CDA maakt.
Ook hier blijkt dat de tijd gewoon veel te kort is. We moeten dit afronden. En Beyoncé gaat voor ons zingen, en namelijk Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
blackbird singing in the dead of night. Night. Take these sunken eyes and learn to see.
Learn to see all your life.
You were only waiting for this moment to be free. Blackbird.
Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
Learn to fly, learn to fly.
All your life, you were only waiting for this moment to arise.
You were only waiting for this moment to arise.
You were only waiting for this moment to arise.
Dit was Blackbird van Beyoncé, overigens een nummer wat oorspronkelijk is van Paul McCartney. Oh. Goed, we gaan een ander thema bij de kop vatten. Economie. En dan de regionale economie. En dan bekijken we naar de regio iets groter dan Noord- en Midden-Limburg. We pakken daar ook het oostelijk deel van Brabant bij. Eindhoven-regio, ASML, groot bedrijf, chipproducent. Zo groot aan het worden dat er een overloop moet komen, zowel van economische activiteiten als maar vooral ook van mensen die ergens moeten wonen. En laten we eens beginnen met de stelling dat we moeten oppassen dat de economie in de regio niet monopolistisch geregeerd wordt door één of meerdere bedrijven. Bijvoorbeeld ASML, maar ook door de logistiek. Geert.
Ik ben het daar deels mee eens. Even helemaal bovenaan staat volgens mij op dit moment de problemen op Gemmelot. Hè. Dus waar de Brainport een project gekregen heeft waar ze miljarden voor ontvangen heeft, is het ook relevant dat ook Gemmelot blijft bestaan. Want daar zit duurzame, toekomstgerichte, circulaire werkgelegenheid. Hè. Dus dat bedrijven circulair gaan werken. En ik merk in Weert, en dat zullen we in Venlo hier ook merken, dat de prijzen van de huizen enorm omhoog schieten. Omdat er enorm veel mensen die bij ASML werken bieden. Op huizen en overbieden. Dus dat is een heel groot probleem. Tegelijkertijd de logistiek, je ziet het ook in Weert en in Venlo. Er wordt heel veel ruimte ingenomen. Die ruimte die hebben we ook nodig voor wateropvang, bouwen. Dus daar moet ook uiteindelijk een grens aankomen. Het kan niet zo zijn dat wij nog 10 miljoen vierkante meter aan logistieke dozen ons landschap laten vervuilen. Daarmee, dat kan echt niet. Dus we moeten een divers aanbod van diverse bedrijven hebben. En wat mij betreft is het om kenniseconomie, wat in de campussen in Limburg sowieso goed gebeurt. En zeker in Gemmelot zullen we moeten investeren ook.
Je hebt het over kennisindustrie. Hebben wij de laatste decennia de maakindustrie in de regio niet wat verwaarloosd?
Ook, dat hoort daarbij. Die maakindustrie is super relevant. Dus daar ben ik het helemaal mee eens met u.
Marcel, de concurrentiepositie van ASML is enorm sterk.
Ja.
Maar er is ook veel concurrentie.
Ja.
Stel je voor dat er nou in die hele productie van die chips, dat daar de klad in komt.
Weet je wat nou daar het mooie aan is? Hè? Kijk, we hebben het altijd over ASML als individueel bedrijf. Maar als je ziet wat daar omheen allemaal zit aan, laten we zeggen, offsprings, startups.
We zijn wel allemaal afhankelijk van ASML.
Nu nog wel, maar op termijn niet. Hè? Je ziet nu al bedrijven die zich eigenlijk zelfstandig aan het ontwikkelen zijn. Laten we zeggen, tot een nieuwe innovatieve bedrijven van de toekomst. Hè? Vergeet niet, ASML is ook gewoon een offspring van Philips geweest. Hè? Dus dit soort bedrijven zijn fantastisch voor Nederland in de zin dat het er eigenlijk voor zorgt dat er een heel ecosysteem aan bedrijven ontstaat. Waar sommigen komen zelfs in Limburg terecht, anderen komen weer wat meer naar het noorden terecht. Maar daar ga je uiteindelijk als Nederland heel erg van profiteren. En dan zelfs op termijn, als een ASML zelf door concurrentie verzwakt, dan is er eigenlijk op een natuurlijke wijze eigenlijk weer nieuwe innovatie gekomen. En dat geldt hetzelfde voor Gemmelot. Gemmelot is niet alleen maar een chemiebedrijf. Hè. Het is een bedrijf wat hoog innovatief is. Namelijk door allerlei bedrijven die daar omheen zitten. Die weer nieuwe modellen ontwikkelen. Die we straks over de hele wereld kunnen gaan uitrollen.
Okay. Ja, ik wil jou eigenlijk zeggen, Jan. We moeten we niet op meer paarden inzetten. Hè? Zijn we, worden we niet afhankelijk van één bedrijf? En als ik dan naar Limburg kijk, dan denk ik, nou goed, er zijn terechte zorgen. Bijvoorbeeld over Gemmelot. En over hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Maar ik zie zoveel meer positieve ontwikkelingen op alle vlakken. Ik denk dat wij heel erg kunnen profiteren van wat er rondom ASML gebeurt. Geert refereerde net al naar de Brightlands campussen. We hebben de Limburg Defensie Agenda. Hè. We gaan gewoon hier in Limburg echt de hub worden voor Defensie in Nederland.
Ja, moeten we dat eigenlijk wel willen trouwens, die hub? Ja. Als ik kijk dat Limburg toch relatief dicht bevolkt is. Met name Zuid-Limburg, dicht bevolkt. Met name daar waar de oorlogsindustrie zich zou moeten gaan vestigen op de voormalige Netcar-campus, noem ik het maar even.
Maar dit is vaak.
Is dat niet linkermik?
Nee, want uiteindelijk is het niet linkermik. Want of het nou in Limburg ligt of in Gelderland, dat maakt echt geen verschil uit.
Maar wij zijn dik bevolkt in dat.
Nee, maar wat wij vergeten vaak, ook hier weer, is dat de defensieindustrie is een van de grootste motoren ook van innovatie. Hè. Dus wat je voor moet zorgen is dat je naar Limburg niet alleen maar, laten we zeggen, de soldaten en de kazernes haalt, maar dat je ook voor zorgt dat er investeringen komen in Limburg. Maar wij hebben bewust die propositie zo ingezet dat wij zeggen, wij willen laten we zeggen, het zuur pakken. Hè, dus dat wij als ruimte geven aan Defensie om dat te doen. Maar dan krijgen wij ook het zoet. Dus dan krijgen wij ook investeringen in innovatie. We krijgen ook investeringen in bedrijven. En dan heb je eigenlijk een perfecte mix. Want dan zorg je er niet alleen voor dat dat geld besteed wordt aan zaken die niks opleveren. Wel cruciaal zijn voor de veiligheid. Maar daarnaast ook nog een economisch model creëren. Waardoor je als provincie uiteindelijk ook weer sectoren kan creëren waar we op termijn met z'n allen van profiteren.
En dan heb je het over die diversiteit in de economie, Geert.
Het laatste kabinet met de VVD daarin heeft heel erg bezuinigd op innovatie, op universiteiten, op wetenschap en op alle zaken die nodig zijn om innovatieve werkgelegenheid te bevorderen. Ze hebben ook voor moties gestemd om de grenzen beter te controleren, waardoor dat heel veel ondernemers balen dat er overal files ontstaan richting Duitsland en richting België. Wat er ook gebeurd is dat er in de tussentijd allerlei fossiele bedrijven niet beprijsd zijn en dat er gewoon geen normering voor bijvoorbeeld recycled plastic of andere circulariteit. Dat is allemaal niet gebeurd, waardoor het nog echt nog wekelijks duurzame, innovatieve, circulaire bedrijven omvallen. En dat is schandalig en dat kan niet. Dus we moeten investeren in innovatie. Precies eigenlijk wat mijn collega van het CDA hier en ook van D66 zegt. Wij vinden elkaar hierop. Innovatie, onderwijs, diverse banen en het helpen van Gemmelot onder andere om te blijven bestaan. En vergeet de Einstein-telescoop niet, want daar dat zorgt ook voor een grote werkgelegenheidsbron in de hele regio.
Ja, dan moet iemand mij eens even uitleggen hoe zo'n telescoop zoveel werk gaat genereren.
Kijk, dat zie je eigenlijk in Zürich is het beste voorbeeld. Hè. Daar hebben we eigenlijk een soortgelijk project, maar iets ouderwetser. En wat je nu ziet is dat Zürich een van de meest innoverende regio's is van heel Europa.
Zürich in Zwitserland.
In Zwitserland. Ja. Hè. Dus wat er namelijk gebeurt is, je trekt namelijk vanuit de hele wereld eigenlijk de slimste mensen aan. Want die willen daar allemaal werken. Dat creëert weer dat je topuniversiteiten hebt, wat top studenten kan ontwikkelen. Je ziet allemaal offsprings ook weer hetzelfde principe. Hè. Dus dat daar start-ups ontwikkelen die de techniek die daar ontwikkeld wordt eigenlijk op de markt kunnen brengen. Dus het krijgen van een Einstein-telescoop is voor Limburg echt een gamechanger. Want dan kunnen wij echt, wat mij betreft, de meest innoverende regio van heel Europa worden.
Voor Zuid-Limburg of voor Limburg?
Nee, dat trekt echt veel breder. Dat trekt echt naar heel Limburg toe. Je ziet dat eigenlijk dat die effecten altijd veel breder zijn dan je denkt.
Maar als steden als Weert, Venlo, Roermond, die krijgen de overloop van ASML. Ze krijgen straks de overloop vanuit Gemmelot en vanuit de Einstein telescoop.
Ja, je noemt het als iets negatiefs, maar je moet
Nee, ik constateer een feit.
Ja.
De huizen zijn nou
die vraag die je daaraan kunt koppelen is van, moeten we dat willen?
Ja, en de vraag is denk ik, hè, om even terug te gaan naar je oorspronkelijke vragen. Je zegt van, zijn we niet afhankelijk van één sector? En je begon al bijvoorbeeld met de logistieke dozen en dergelijke. Nou, ik denk dat we elkaar heel erg kunnen vinden in het feit dat dat misschien een beetje doorgeschoten is. Hier in Venlo heeft de Raad recentelijk nog geaccepteerd, zeg maar, we gaan van volume, hè, van massa, gaan we naar waarde. Hè. We willen echt waarde toevoegen. De vraag is denk ik ook als Nederland, maar ook als Limburg, van wat voor soort economie willen wij nou precies zijn? En we kunnen niet alles zijn, dus we moeten kiezen, We hebben een tekort aan ruimte, aan mensen, maar ook aan voorzieningen. Wat is de draagkracht van de natuur en het ecosysteem daaromheen? Dus dan gaan we wel kijken, nou, wat doen wij hier zeg maar nu in Limburg? Bijvoorbeeld op het vlak van de vleesverwerkende industrie. Wat doen wij op het vlak van veeteelt? Wat hebben wij aan logistiek? En in welke mate vinden wij dat nog past vandaag de dag in het Limburgse landschap? Tuurlijk, hè, het is heel kenmerkend geweest. We moeten ook heel erg goed kijken naar wat kan wel behouden worden en wat kan niet. Maar we zien ook dat het draagvlak grotendeels verdwijnt op alle fronten. En misschien is dit het moment ook om inderdaad op andere sectoren, zoals allemaal de innovaties die wij net hebben benoemd, in te zetten en daarop voor te bouwen als Limburgse economie van de toekomst.
Oké. Okay. Ja. Venlo heeft uitgesproken dat ze willen groeien van 100.000 naar 125.000 inwoners. Dat heeft mede ingegeven door ASML en door de ontwikkelingen die we net geschetst hebben. Is dat iets wat per se moet om te kunnen overleven?
Nee, ja, niks.
Want we hebben het steeds maar over groei. Oh, iedereen praat over groei. Als we het over toerisme hebben, is het over groei. Over aantallen bevolking gaat het over groei. Over welke economie dan ook. We hebben het altijd over groei. Is dat een noodzaak, Marcel?
Wat mij betreft is dat een noodzaak. Kijk, economische groei is cruciaal. Kijk, als we in een gesloten systeem zouden leven en het zou alleen Nederland zijn, dan heb je dat niet per se nodig. Maar we leven in een competitieve wereld waarin andere landen ook groeien. En op het moment dat jij dus niet groeit, dan daal je dus eigenlijk. En dan is je welvaart staat onder druk, je welzijn is onder druk. Want als je kijkt naar wat de relatie is van welvaart eigenlijk tot alle dingen die wij belangrijk vinden, dan is dat altijd een zeer positieve relatie, soms zelfs de belangrijkste voorspeller. Dus daarom zegt het CDA ook altijd, je moet die economie wel echt ontzettend onderhouden. Want op een gegeven moment kun je anders de zorg niet meer betalen, je kan de sociale zekerheid niet meer betalen, je kan je klimaatbeleid niet meer betalen. Dus zorg nou dat we die economie op touw houden.
Krantartikel wat ik jou gegeven heb,
ja, exact.
Staat
en ik ben
iets
daar
anders.
Fundamenteel ontegen.
Ik mis het woord balans. Het is ook heel goed dat er een balans blijft ontstaan en dat het niet ongebreidelde groei om het maar te willen groeien. Het gaat om balans. En op dit moment verdwijnen heel veel circulaire bedrijven en heel veel bedrijven voor de toekomst. Dus ze moeten investeren in de toekomstige werkgelegenheid. En heel veel bedrijven die nu bestaan, drijven nog op fossiele olie, drijven nog op gas en dergelijke. Dus het is heel belangrijk dat we investeren in de groei van de toekomst. Dus de industrie van de toekomst in balans. Want anders dan kan het systeem het niet aan. Dus ongebreidelde of radicale groei, zoals de VVD het noemt, ja, nee.
Ja, ik wil jou zeggen, balans, Geert, ik ben het daar natuurlijk helemaal mee eens. Maar het punt is natuurlijk ook wel, we zijn Limburg, we zijn een van de meest vergrijzende provincies van Nederland. We moeten straks met de kleinste werkende populatie die we hier hebben gehad in de historie, moeten we een hele vergrijzende groep mensen moeten we straks gaan verzorgen en dergelijke. Daar hebben we handjes voor nodig en hebben we mensen voor nodig. En die hebben we niet op het moment dat wij niet inzetten op die schaalsprong na die 125.000 inwoners en op de langere termijn ongetwijfeld nog wel meer. Want anders dan kunnen we het hier gewoon niet draaien.
Goed. Het uur is voorbijgevlogen. Ook dit onderwerp. Je kunt er uren over praten. We moeten afsluiten. Paul, bedankt voor je column en voor het bijstaan van mij. Jullie bedankt en heel veel succes komende woensdag. En wij zien elkaar.
Dankjewel.
Dit is Omroep Venlo.
Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
Op slechts 50 minuten rijden van Venlo vind je winkelcentrum Limbeckerplatz in Essen. Meer dan 130 winkels, restaurants en een moderne winkelervaring wachten op.